Goedemorgen vanuit de Kandelaarkerk. Vanmorgen is uw voorganger dominee Vogel. Het orgel wordt bespeeld door Aart van Andel. Na welkom en mededelingen zingen we gezang 313, vers 1, 2, 3 en 4 uit het Liedboek voor Kerken. Na stil gebed, votum en groet zingen we wederom uit gezang 313. Dan vers 5, 6 en 7. Daarna volgen de 10 geboden. En daarna zingen we psalm 18, vers 9 uit de nieuwe berijming. Psalm 18, vers 9 uit de nieuwe berijming. Dan volgen de gebeden. En daarna de schriftlezing, die is uit Efeziërs 3, vers 7 tot en met 16. Efeziërs 3. Vers 7 tot en met 16. Daarna zingen we kinderlied. Dat is een rivier vol van vrede. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en wordt er gecollecteerd. En vandaag, vanmorgen, is de collecte, de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Dan volgt de verkondiging. De verkondiging is vanmorgen naar aanleiding van Efeziërs 3 en heeft als thema slappe of gebogen knieën. Na de verkondiging zingen we psalm 138, vers 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Dan volgen dankzegging en voorbeden. En dan tot slot zingen we psalm 84, vers 3 en 6 uit de oude berijming, psalm 84, vers 3 en 6, uit de oude berijming. En tot slot krijgen we de zegen mee. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemorgen gemeente, hij doet het. Allemaal hartelijk welkom, ook gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Vogel ons voor zal gaan. In de middagdienst zal broeder Albert Veerman ons voorgaan, samen met de Vrijgemaakte Kerk. Volgende week zondag zal in de dienst van 11 uur de doop bediend worden aan Mels Verblauw. En in de middagdienst zal dominee Ade Snow voorgaan. En vanuit de hervormde gemeente Dordrecht wensen over te komen Mark en Linda van Wijk Klein, Hesselink, met hun kinderen Natasja, Cindy, Timo, Lorena en Nienke. Vrierenkatserf 248, Wijk O. Dit is de eerste afkondiging daarvan. Ja. Dus die worden binnenkort aan u voorgesteld. Nog een extra mededeling. In de hal kunt u deze Johannes-evangelieboekjes vinden. De bedoeling is dat u, dat is samen met de evangelisatiecommissie van de Vrijgemaakte Kerk bedacht, om Johannes mee te nemen op vakantie en om die eens kwijt te raken in de vakantie aan iemand met wie u een gesprek heeft of met wie u samen in de trein zat. Of, dus deze liggen in de hal te verkrijgen. En er staat ook nog in de komende kerkbode wat uitleg over. En in het kader van de vakantie ook. Er zijn een hoop mensen die dat als een hele stille periode ervaren, omdat iedereen weg is. Kijkt u eens rond in uw eigen netwerk en besteed aan zulke mensen eens wat aandacht, alstublieft. We gaan nu volgens de liturgie de dienst starten. En als voorzang hebben we gezang 313, psalm 1, of vers 1, 2, 3 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
We willen stil worden voor de Heere en een zegen vragen voor elkaar en voor onszelf. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu vers 5, 6 en 7. We luisteren naar de woorden van het verbond van de Heere, onze God. En daarna zingen we uit Psalm 18, het 9e vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader, we willen u heel hartelijk danken. We mogen hier weer zijn op deze zondagmorgen. En u bent er, ook vanmorgen. U was er ook in de afgelopen tijd en niet alleen maar in een gebouw, maar u was er en u zag ons en u weet waar we mee bezig waren. U weet wat ons verlangen was, u weet waar we mee druk waren, u weet waar we last van hadden, u weet wat we verkeerd deden, u weet waar we blij om waren. U wist alles van ons en u weet ook alles van ons zoals we hier gekomen zijn. We danken u daarvoor dat u alles van ons weet. U kent ons dieper dan wij onszelf kennen. U weet alles. En soms is dat een reden voor ons om voor u weg te schuilen, want ja, we voelen ons af en toe net als Adam betrapt. En dan moet u ons weer roepen, waar ben je? En dat doet u ook vanmorgen. Ook als we hier in de kerk gekomen zijn, dan kunnen we ons nog verschuilen voor u. Maar u roept ons. En daar willen we u voor danken dat u ons kent. En u ook ons kent in die zin van dat u weet dat we zo snel ook ons voor u weg schuilen. Voor u wegschuilen. Dat we zo heel gemakkelijk onze eigen weg gaan. En dat als we werkelijk onder uw ogen komen, dat we dan de neiging hebben om ons te verstoppen. Maar u bent er. U ziet ons. U kent ons. En daar danken we u voor. En we hebben het net gezongen dat onze levensweg een heilsweg mag worden. Als we achter u aangaan. Dat is wel heel bijzonder, Heere God. Want u weet niet alleen alles van ons, hoe we in elkaar zitten. U weet ook hoe het ons vergaat in het leven. Onze dingen waar we echt blij mee zijn, waar het wat goed gaat. Maar u kent ook onze treurigheden. Onze verdrietige dingen. Dingen waar we echt moeite mee hebben. Omdat het niet gaat zoals we willen. Omdat het nooit gaat zoals we willen. En we zien het dan bij anderen dat het heel anders loopt. Maar bij ons is het zo zoals het gaat. En als we dat dan toch zingen, dan kan dat iets heel, heel ver weg zijn voor ons. Onze levensweg en heilsweg. Ons levenspad waarop we alle dingen meemaken en heilsweg. Heere, we danken u dat u ons dat belooft. Want als u het niet zou beloven, dan zouden we er helemaal geen idee bij hebben. En we vragen aan u, helpt u ons om het ook te geloven. Om erop te vertrouwen en om het ook te zien. Dat u in ons leven aanwezig bent. En er zoiets anders van maakt dan de omstandigheden. Dan wij zelf, dan andere mensen. Dat onze levensweg inderdaad een heilsweg mag worden en kan worden. Hoe het ook is. Hoe donker het soms ook kan zijn. Hoe pijnlijk het soms ook kan zijn. Hoe zondig het soms ook kan zijn. Maar dat het toch een weg van u mag zijn. We zijn hier bij elkaar, Heere God, als uw gemeente. Op deze ook weer warme zondag. We danken u dat u ons samenbrengt. Ook op een warme zondag. Dat u er niet alleen bent voor de doorsnee dagen in het jaar. En we bidden van u, geef dat we zo ook onze liefde aan u zullen geven. Niet alleen maar op de doorsnee dagen van het jaar. Maar elke dag van ons leven. Ook vandaag. Wees u zo bij ons in het spreken en in het luisteren. Wees u met de kleine kinderen die straks naar de zondagschool gaan. Denkt u aan hen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Wees u overal waar uw woord verkondigd wordt. In ons land, in deze stad, over deze wereld. Zegent u uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. En wilt u ons horen, barmhartige Vader, uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en we lezen vandaag, en we hopen dat volgende week ook te doen bij de doopdienst, uit Efeze 3. En we lezen vandaag Efeze 3 vers 8 tot en met 16. Efeziërs 3 vers 8 tot en met 16. En daar lezen we, Paulus schrijft aan die gemeente in Efeze: mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En allen te verlichten opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. In Hem hebben we de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. En om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Tot zover. De schriftlezing, en zalig is een ieder die het woord van God hoort en het ook bewaart. Amen. En de tekst voor de preek zijn de laatste versen die we lazen. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. We gaan eerst een lied zingen met elkaar en met onze kinderen. Een rivier vol van vrede. Een fontein vol van blijdschap. Ik heb lief als mijn Jezus. Een rivier vol van vrede enzovoorts. En volgens mij, en ik kijk even naar de kinderen, horen daar wat gebaren bij toch? Of niet? Ja, hè? Een rivier vol van vrede, hoe gaat het ook alweer? Gaat ongeveer zo toch? Ja, een aantal kinderen durven nou niet te kijken, maar zo gaat het toch ongeveer? Ja. En precies. En een fontein, hoe gaat dat? Een fontein, hè? Ja. En ik heb lief als mijn Jezus in mijn hart. Precies. En dat lied gaan we zingen met elkaar. En daarna mogen de kinderen naar de crèche of groep 1 ook naar de zondagsschool. En worden hier in de kerk gecollecteerd voor de kerk en de diaconie. Straks na de preek zingen we Psalm 138, vers 1 en vers 2. Paulus doet iets wat hij niet zo heel vaak doet. Hij knielt. Ja, hij zegt van, dat doet hij vaker. Zoals zeker het vroeger geleerd werd, hè, voor je bed gaan knielen voordat je gaat slapen. Dat zal hij toch wel vaker gedaan hebben. Nou, dat was niet zo de gewoonte in die tijd, eerlijk gezegd. En zeker niet voor Joden die in het gebed ook vaak bleven staan. Hun handen opwaarts hieven naar de hemel of helemaal plat op de grond lagen. Maar echt knielen, ja, dat is misschien meer een heidense gewoonte misschien wel. Ja, we doen het eigenlijk ook wel. En we hebben erover nagedacht, moeten we dat niet terugbrengen in de nieuwe kerk? Of als de kerk vernield is, maar goed, dan waren we zoveel zitplaatsen kwijt, dat gaat niet gebeuren. Maar op zich is het natuurlijk helemaal niet zo verkeerd, hè, om te knielen. Knielen op een bed violen, u kent het boek wel. Maar Paulus doet dat dus heel bewust ook, denk ik. Want er is wat aan de hand. Hij heeft wat te vertellen. En, nou ja, hij heeft wat te vertellen. Hij heeft wat te bidden. En hij doet het op zo'n manier dat je zegt van, hij maakt zich klein voor God om iets te vragen. Om heel nadrukkelijk iets aan God te vragen. En daarvoor wil hij wel door de knieën gaan. Dat is toch een uiting van kleinheid, van onderworpenheid. Ik maak me klein. Hij wil iets bereiken. Hij wil iets bidden en hij knielt. Eigenlijk, hij gaat door de knieën om stevige knieën te vragen. Voor de mensen daar in Efeze. Dat ze niet staan te wankelen op hun knieën. Dat ze niet staan te beven en niet omdat de nodige nieuwe knie in moet. Maar omdat ze niet vaststaan in het geloof. Omdat ze zo wankelig zijn, omdat ze zo bibberig zijn in het geloof. En dat ze zo, je hoeft ze maar een zetje te geven en ze vallen om. Het hoeft maar een beetje boven 30 graden te komen en we zijn het allemaal kwijt. We staan zo wankel. Nou ja, in Efeze was het vaker warmer dan 30 graden, moet ik zeggen. Ook die mensen stonden slap op hun knieën. En daar buigt hij op. Daar buigt hij zijn knieën voor. Hij zegt, dat moet gebeuren. Jullie moeten vaststaan in het geloof. Jullie moeten vast geloof hebben. Een vaste hoop en vurige liefde hebben. Maar wat is nou, een zomergriepje, zullen we maar zeggen. Hè? Maar wat is nou de aanleiding om voor Paulus om dat te bidden? Nou, Paulus is in dit gedeelte bezig, in dit hoofdstuk, in de brief van de Efeziërs bezig, om het evangelie zo te vertellen dat het de scheiding tussen mensen opheft. Blijkbaar was er wat aan de hand in die gemeente en had je wat partijen ook tussen, en vooral met name tussen wat je dan noemt de mensen van de Joodse afkomst en de mensen van de heidense afkomst, Joden en Grieken. En die hadden problemen met elkaar, de Joden voelden zich sterker. Die zeiden van wij zijn het eigenlijk, maar Paulus zegt nee, dat is allemaal over. Want ik vertel jullie het geheim van Christus. En weet je wat het geheim van Christus is, zegt hij? Dat is zo'n groot geheim. Dat is het geheim dat God al bedacht heeft voor alle tijden. Dat God al bedacht heeft voordat er ook maar iets was. En dat is in onze tijd is dat naar voren gekomen. Dat is het geheim van Gods genade. En wat gebeurt er door Gods genade? Nou, dat God een eenheid maakt tussen mensen. Mensen die helemaal van elkaar zijn verdwenen. Helemaal van elkaar zijn gescheiden. Mensen die door God samen worden gebracht. Hij brengt Joden en Grieken bij elkaar. Dat is het eerste daarvan. Nou, ik denk dat we dat ook gerust mee mogen nemen. Als het gaat over het geheimenis van het evangelie, is dat je niet kunt zeggen, in de eerste plaats, wij zijn Nederlander. Als je dat gaat denken van ik ben een Nederlander in de eerste plaats en dat is een buitenlander, dan heb je iets niet begrepen van het christen zijn. Want je eerste identiteit in het leven is niet dat je Nederlander bent. Je eerste identiteit in het geloof is dat je bij de Heer Jezus mag horen. Dat je mens bent. En dat je dus niet beter bent dan een ander. Of dat je kunt zeggen wij Nederlanders dit tegenover anderen. Ik denk dat dat zo fundamenteel is. Hè? De hele gedachte van nationale staten en wij nationaliteit, onze nationaliteit. Als je erover na gaat denken vanuit het evangelie. Een kerk van alle talen. Uit van alle plaatsen. Alle natie. Hoe kun je nog zeggen de ene is beter dan de ander? Omdat hij een ander kleurtje heeft, uit een andere windstreek komt van deze wereld. Totaal overbodig. De scheiding is opgeheven in Christus. Dat is het meest belangrijke. Dat je er een van hen bent. En dat je bij hem hoort. Maar wat nog veel belangrijker is bij dat geheimenis, is niet alleen dat er iets gaande is tussen mensen onderling, maar dat God zich verzoent met mensen. Dat is nog veel belangrijker. God verzoent zich met mensen. Paulus schrijft het aan de gemeente van Korinthe, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende. Daar was God nou mee bezig om de wereld met zich te verzoenen. En hij is bezig om mensen dan ook bij hem te brengen. En hij zegt, Paulus zegt, daar ben ik ook een gezant van, een getuige van Christus. En mijn opdracht is het om het zover te laten komen dat je inderdaad je gewonnen geeft van de Heere Jezus. En daar is hij mee bezig. Dat mensen zich gewonnen geven. Christus zoent mensen, kust mensen. En dat je je daaraan overgeeft. Dat je je dat laat welgevallen, dat je als het ware die kus teruggeeft. En nou ja, Paulus zegt, dat is nou het geheimenis van God. Waar God altijd al mee bezig is geweest. Om de scheiding tussen mensen op te heffen, maar helemaal de scheiding tussen hem en mensen. Nou, en dat is dan de aanleiding om daarvoor te bidden. Want als dat nou op de achtergrond ligt, hè, van het geloof, zeg maar, van het evangelie, van de kerk, dat we daar nou mee bezig zijn in de kerk. Dan gaat het niet over wisselwasjes in de kerk. Dan gaat het niet over kleine dingetjes in de kerk. Dan gaat het over een groot geheim van eeuwen dat God aan ons bekend maakt. En dan gaat het over iets waarvan je zegt van dit bepaalt heel mijn leven. Dit bepaalt nog meer mijn leven dan de warmte die ik op dit moment voel. Dit bepaalt alles van mij. Want dit geheim van dat God met mij verder wil. Dat God met ons verder wil. Dat God onze God wil zijn. Dat hij ons kust. En dat we in leven en sterven zijn eigendom mogen zijn. Nou, dat geeft zo'n kracht aan je bestaan. Nou, en daarom gaat Paulus de wereld in. En loopt hij daar rond, ook al is het 30 graden en meer. En dan gaat hij het evangelie verder brengen. En dan zit hij ook in de gevangenis. En dat is niet een heerlijke, koele cel daar ergens. Maar zo'n snikhete gevangenis. Daar zit hij in Efeze. Maar ter wille van het evangelie. De volgende vraag, ik heb ze gesteld op het bladzijde 2 van uw blaadje, is: hoe noemt Paulus nou de Heere God? Waarom omschrijft hij God nou zoals hij hem omschrijft? Wij zouden zeggen van als je je knieën buigt, dan zeg je dat ik buig mijn knieën voor de eeuwige. Of voor de grote God. Of voor de heilige. Nou, dat moet je ook zeker doen. Dat moet je ook zeker doen. Maar Paulus zegt, om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus. Naar wie elk geslacht op de aarde en in de hemel genoemd wordt. Ze zeggen van, nou ja, dan kun je gewoon toch bidden. Gewoon bidden. Tot vader mag je toch gewoon bidden. Nee, Paulus zegt, daar buig ik mijn knieën voor. Voor die Vader van onze Heer Jezus Christus. Ja, maar als je knielt, en dus is iets heel bijzonders wat Paulus deed, dan is het toch voor een, ja, dat je bid je toch voor een heel bijzonder iemand. Dat is ook zo. Maar het meest bijzondere wat je van God kunt zeggen is niet dat hij de eeuwige is, dat hij de heilige is. Het meest bijzondere wat je van God kunt zeggen, en het meest heilige wat je van God kunt zeggen, misschien moet ik het ook zo onder woorden brengen, is dat hij de Vader is van onze Heer Jezus Christus. Of, zoals in andere vertalingen, gewoon de Vader is. Uit wie alles voortkomt. En hij zegt erbij, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Nou, dat is in het Grieks een beetje een woordspeling. De Vader, de Pater, naar wie elk geslacht, naar wie elke patria genoemd wordt. Dus hij maakt er een woordspeling van die in onze tekst niet overkomt. Maar we proberen het te begrijpen. Naar wie elk geslacht in de hemel en op aarde genoemd wordt. Wanneer noem je nou je kind naar iemand? He, dat gebeurt nog wel eens. He. Je vernoemt iemand. Je zoon vernoem je naar bijvoorbeeld je vader. Je dochter vernoem je bijvoorbeeld naar de oma. Dat soort dingen. En waarom doe je dat? Nou, omdat die persoon belangrijk voor je is. Nou, je kunt het ook doen omdat het zo hoort, maar dat is de gedachte erachter niet. Je doet het omdat die persoon belangrijk voor je is. Dus als er hier staat naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, dan betekent dat die betekenis heeft voor alles en iedereen. Die bepalend is voor alles en iedereen. En voor wie kun je dus dan beter je knieën buigen dan voor hem die bepalend en van betekenis is voor alles en iedereen. Inderdaad. En het meest bijzondere is dat hij de Vader is. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ik door Christus Jezus mijn Vader mag noemen. Dat is het meest bijzondere. En daar zou je inderdaad je knieën voor moeten buigen. En niet alleen voor de Heilige, de Eeuwige. De zonderloze. Maar hij die zich aan je geeft. Die jouw vader wil zijn. Waarom zou je je knieën buigen? Waarom zou je eerbied geven? Waarom zou je betekenis geven aan iets wat minder is dan aan hem? Het gaat om God zelf. Die betekenis geeft aan ons leven. Aan ons bestaan. Aan alles van ons. Voor wie Paulus zijn knieën buigt. Zodat mensen daar in Efeze en Dordrecht niet staan te trillen, staan te shaken, maar vaststaan op hun knieën. En dan naar het derde. Waarom zou God dat nou willen doen? Waar doet Paulus nou een beroep op? Nou, als wij bidden, dan zeggen we er vaak bij aan het eind van we bidden dat niet omdat wij dat verdiend hebben, maar om Jezus wil. We bidden dat uit genade. En dat is natuurlijk helemaal goed. Inderdaad, als je tot God bidt, dan kun je niet zeggen, ik bid het omdat ik het verdiend heb. Dan zegt God van, nou daar kunnen we nog wel eens even over praten. Of je dat nou echt verdiend hebt. Of je zegt, niet omdat ik het waard ben. Nee, inderdaad, je bent maar een zondig mens. Inderdaad. He, dus dat is helemaal terecht. Maar Paulus bidt iets anders. Met de nadruk op iets anders. En Paulus bidt naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, staat er. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden. Hij bidt dus op grond eigenlijk, of zo. Zoals hij God kent in zijn heerlijkheid. Hij weet, hij kent de heerlijkheid van de Vader. Hoe groot die is, hoe rijk die is. En omdat hij dat weet, bidt hij. Dat is dus een andere manier van dingen onder de aandacht brengen dan wij vaak. Inderdaad niet, hè, doen wij dat niet omdat wij het verdiend hebben. Niet omdat wij het waard zijn. Maar Paulus zegt, omdat ik weet hoe u bent. Ik bid, ik buig mijn knieën, omdat ik weet hoe u bent. Dat is nou juist het geheimenis waar hij het over had. Hè? En Gods rijkdom en Gods heerlijkheid, hè, die bestaat niet in er eeuwig zijn. Maar het is zijn rijkdom in liefde voor mensen. Dat is Gods heerlijkheid. Denk eens aan wat we gehoord hebben vanuit het Johannes-evangelie aan het kruis. Wat is de heerlijkheid van Christus? Nou, dat hij daar hangt aan het kruis, dat hij zijn leven geeft. Dat hij alles over heeft voor mensen. Dat is Gods heerlijkheid. Dat is Gods rijkdom. En de rijkdom van zijn heerlijkheid. Dat is dus de schatkamer van God. Die is boordevol liefde. De heerlijkheid van God is zijn liefde. Dus Paulus kent het geheim van God. En daarom bidt hij. En hij bidt tot de Vader van onze Heer Jezus. Omdat hij weet hoe God is. En hoe weet hij dat? Ja, sommige mensen zeggen van ja, dat voel je. Nou, zo heeft Paulus dat, zo bedoelt Paulus dat niet. Dat weet hij omdat hij thuis is in de Bijbel. Omdat hij de schriften van haver tot gort kent. Hij weet hoe God is, omdat God zich daarin openbaart, bekend maakt. En zo heeft hij het ook ondervonden. En zo gaat hij op zijn knieën, zodat u, zodat jij, zodat ik stevige knieën zou hebben. Opdat hij u geeft, ga verder naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest. Waarom gebeurt dat dan door de Heilige Geest? Nou, ik zou zo zeggen, hoe kan het ook anders? Had het er ook niet bij kunnen zeggen, en dan hadden we het nog kunnen zeggen, ja, dat doet hij door de Heilige Geest. Dat is zo logisch als het maar zijn kan. He, wat wij weten, wat wij kennen, wat wij ontvangen van God is altijd door zijn Heilige Geest. Het is de drie-enige God, dat weten we. De Heilige Geest doet wat de Vader wil, hij doet wat de Zoon wil. Hij is Gods werking in ons leven. En de Heilige Geest, of de Vader zorgt ervoor dat zijn geest ons leidt, ons bewaart en ons sterk maakt. En dat is de manier waarop God met ons omgaat, door zijn Heilige Geest. Dat is eigenlijk zo vanzelfsprekend dat je het niet eens hoeft te noemen. Maar waarom zegt Paulus het dan wel zo? Omdat hij alles van God verwacht. Hij zegt niet van dat hij ons geeft, dat hij u geeft door een of andere cursus. Dat je krachtig wordt of dat hij je geeft door een of andere training of coaching. Dat je krachtig wordt of een of andere therapie dat je krachtig wordt. Kan natuurlijk ook allemaal, hè? De Heilige Geest werkt er ook doorheen. Maar hij verwacht het van de Heilige Geest. Van God zelf. Gods geest is God zelf. God zelf die in ons wil komen wonen. In ons leven. Hij blijft niet aan de buitenkant. Hij blijft niet boven. Hij blijft niet in het verleden. Hij komt in het heden. In ons leven. In ons wonen. En waarom is er dan, en dat is het laatste, vooral inwendige kracht nodig? Want zo staat het er, hè? Deze reden buig ik mijn knieën, dat hebben we gehad, voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, hebben we ook gehad, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Waarom dan die innerlijke mens? Nou, we gaan het straks zingen uit Psalm 138. En dat is zo'n mooi zinnetje, hè, in Psalm 138. Ten dagen dat ik riep, hebt gij mij kracht gegeven. Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel, staat er. Toen ik tot u riep, hebt u mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. En we weten het, als je van binnen sterk bent, dan ben je het overal. Als je alleen aan de buitenkant van je leven sterk bent, zeg maar een grote spierballen hebt enzovoorts, maar een heel week hartje, ik weet niet of je dan heel sterk bent. En we weten het, als je van buiten je lichaam heel sterk is, maar wat stel je uiteindelijk voor? Als je geen sterke ziel hebt, geen sterke geest hebt. Een ziekte kan je geweldig naar beneden halen, een depressie, een naar gevoel, alles kan je slopen. Maar Paulus bidt om innerlijke kracht. Met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens. En ja, dat voel je niet altijd. Het is niet zo dat God zegt dat de Paulus bidt om een soort infuus. Wat je helemaal door je heen voelt gaan. Hij bidt om kracht. Hij bidt om kracht elke keer weer. Elke dag weer. En ook al ervaar je dat niet op die manier altijd, Het is iets waarvan je zegt, het mag er zijn, omdat God er is. En daarom bidt Paulus. Hè. Paulus heeft geen hekel aan de buitenkant. Hij zegt, dat lichaam doet er niet toe. Dat zegt hij niet. Het gaat om iets radicales, om kracht van binnen. Een sterke knieën heb je alleen met een sterk hart. Een slappe knieën heb je met een slap hart. Maar volgende week zullen we zien hoe die kracht van de Heilige Geest zich uit in je leven. Maar het heeft dus te maken met dat je vaststaat op je benen. En dat je niet omvalt bij het minste of geringste. Dat je niet als het tegen zit in het leven, dat je op de grond ligt. Of dat je zegt van ik heb nou even geen zin, dat je het helemaal vergeet. Want ik denk dat dat ons probleem vaak is. Dat we wel misschien zeggen van nou we zijn toch netjes kerkmens. Maar er hoeft maar wat te gebeuren in ons leven. Of we zijn het allemaal kwijt. Er hoeft maar iets te gebeuren. Of we zijn God kwijt en we hebben geen zin meer om hem te dienen. We vergeten hem gewoon. Het hoeft nogmaals maar net boven de 30 graden te komen en we zeggen van laat maar. Het is een beetje te warm hoor. Moest aan het denken. Deze tijd is het Ramadan, hè? Ja, je kunt er van alles van vinden van de islam. Daar kun je van alles over zeggen. Maar ik heb er wel respect voor mensen die dat volhouden, hè? Ook jongeren die dit volhouden. Ook ouderen die het volhouden. Ook in deze tijd. Niet eten, niet drinken. Op een dag als vandaag. Wij zeggen van, laat het nou maar even opgeven hoor. Laat de kerk maar, de boel maar. Maar als je ervoor gaat en voor staat, voor je geloof. Nou, en daar bidt Paulus om. In die snikhete stad Efeze. In die snikhete stad, in de gevangenis zit hij daarvoor. En hij bidt voor die mensen. Dat ze sterk mogen zijn. Dat ze een vast geloof mogen hebben. En een vaste hoop en vurige liefde. En ik zou zeggen, daarvoor gaat hij op de knieën. Nou, ik zou zeggen, doe dat ook. Voor de mensen die naast je zitten. Of je nou echt op je door je knieën gaat of anders. Dat maakt niet zoveel uit. Maar als je maar bidt voor elkaar. En als je ook bidt voor jezelf. Als je het maar weet. Oh ja, waar moet ik nou vast in staan? Wat moet ik nou niet opgeven? Ook niet als het tegen zit. Of als het geweldig mee zit. Dat ik geborgen ben in Christus. En dat mijn leven niet van mezelf is. Maar van hem. En dat mijn leven bepaald wordt. Niet door wat ik vind. Dat mijn leven niet bepaald wordt door mijn eigen inzicht en mijn eigen gemakzucht. Maar dat ik iemand mag zijn voor wie Christus is gestorven en opgestaan. Amen. We zullen samen de Heere God danken en bidden. En we bidden voor hen die ook op uw mededelingenblad staan. Heere God in de hemel, trouwe Vader. Ja, we zijn het niet zo gewend om te knielen. Maar voor u zou dat wel kunnen. Voor u zou dat wel heel goed zijn als we dat zouden doen. Grote God, die er eeuwig was en eeuwig zijn zal. Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie alle geslachten in de hemel en op aarde genoemd zijn. En we bidden zo voor elkaar. Om stevige benen, stevige knieën. Om vast te staan. Met een echt geloof. Met vaste hoop. En vurige liefde. Daar bidden we om voor elkaar. We denken aan de jongeren en de ouderen. En aan de mensen die heel druk zijn in het leven. We denken aan elkaar zoals we zijn. We denken aan hen die naast ons zitten. We denken aan hen die meeluisteren. We denken aan elkaar, we denken aan onszelf. Degene die ons na aan het hart liggen. Maar ook degene die wat verder van ons vandaan staan. Wat hebben we dat nodig, Heere God? Dat we elke keer weer weten waar het over gaat in het leven. Waar het om draait. En wat van belang is. En wat van minder belang is. En wat onze keuzes zijn en wat we niet kiezen. En waarom we dat niet kiezen en waarom we het wel kiezen. Dat we vaststaan in het geloof. En daar bidden we om. Voor elkaar en voor onszelf. Inderdaad, niet omdat wij dat nou verdiend hebben. We hebben juist slappe knieën. We belijden dat. En als je ons niet opraapt, dan vallen we. En als je ons laat liggen waar we liggen, dan komen we voor eeuwig om. Dat begrijpen we heel goed. Heer, maar we doen een beroep op u, zoals u bent in de Heer Jezus Christus. God van rijkdom. Die juist, uw rijkdom bestaat er juist in dat we bij u mogen horen. Dat u uw zoon daarvoor gaf. De rijkdom van uw liefde. We danken u voor dat geheimenis van het evangelie. Geef dat we zo in het leven mogen staan. Als mensen die leven uit dat geheim, vast in het geloof. En dat we het ook zien. Ja, dat waar wij ons druk over maken. En wat niet in overeenstemming is met waar het nou werkelijk over gaat. Dat we dat ook gerust terzijde kunnen leggen. Helpt u ons daarbij. Om te leven zoals u dat van ons vraagt. Wees u zo deze zondag bij ons. Zegent u ons op deze dag. U weet wat er op ons pad komt. Denkt u aan allen van wie we houden. Zegent u uw kerk over heel deze wereld. Zegent u ons ook als vanmiddag broeder Veerman hoopt voor te gaan. We willen ook voor elkaar bidden. We bidden in het bijzonder ook voor onze zuster Lies Baks. Die zo'n lang traject in moet gaan van chemokuren. Heere God, wees u met haar. Draagt u haar en draagt u haar gezin. Wees u met hen en geeft u hen moed. Bemoedigt u hen met kracht in hun ziel. En geef dat niemand dat kan afpakken. Hoe het ook gaat. Sterk hen. We danken u dat Ineke Baks ook weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Maar helpt u ook haar verder. En zegent u haar. Geef haar kracht. We bidden ook voor onze zuster Boshoven, die is opgenomen met hartklachten. Heere, u weet alles van haar. En u kent haar leven, u draagt haar leven. Wees u met haar. Geeft u dat wat goed is voor haar. Wees u een God van nabij. Dat laatste bidden we ook voor familie Kraan. Uw zus van Anja is overleden. En we bidden van u. Wees u ook in die familie aanwezig als de goede herder. We weten dat als we het van u verwachten, dat u ons nooit loslaat. sterkt u ook hen in hun leven. Wees u ook hen nabij in de komende week. Heere God, zo komen we tot u en we denken aan allen die van we houden, de mensen die om ons heen staan. We bidden voor ons volk, ons Nederlandse volk. We bidden voor alle dingen die er zijn, die er spelen, ook in Den Haag en andere plekken van ons land. Geef dat we daarboven zullen staan en dat we weten waar onze identiteit vast ligt. Niet in iets wat we onszelf hebben aangepraat, maar in iets van u, van eeuwigheid. En geef dat we daar sterk in zijn. Wees u ons ook nabij als we deze week op vakantie zullen gaan. Dan zullen veel kinderen vrij krijgen en veel mensen zullen op vakantie gaan. Bewaart u hen en beschermt u hen. Denkt u aan allen die thuis achterblijven. En hoort u ons zo, barmhartige Vader, om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied Psalm 84, vers 3 en vers 6 in de oude berijming. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.